Welkom bij Wietse en Wim op onderwijsreis. Vandaag gaan wij verder op onze reis in het vernieuwingsonderwijs met de laatste aflevering in ons drieluik. En we gaan het vandaag hebben over het vrije schoolonderwijs of het Waldorfonderwijs. En ik heb daarvoor twee gasten aan tafel zitten. Maar ik zal mezelf eerst nog even kort voorstellen. Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Krippenberg College in Helmond. En daarnaast ook nog bezig met allerlei andere onderwijsgerelateerde projecten. Ja, ik wil jullie eigenlijk vragen om jezelf even voor te stellen. Dus ik ga bij Renske beginnen.
Oké. Nou, ik ben sinds 1 augustus met vervroegd pensioen. En ik heb 22 jaar lesgegeven op de vrije school. Ik heb in Breda, in Tilburg lang, om de hoek bij mij. En de laatste 3 jaar bij Waldorf aan de Werf. Dus de inclusieve vrije school in Amsterdam-Noord. En daarnaast geef ik les in de zomerweek, dus bijscholing voor vrije schoolleerkrachten.
Kijk, dat is een heleboel ervaring die deze podcast zomaar even komt binnengewandeld. En Jan-Jaap, wie ben jij?
Ik ben Jan-Jaap, Jan-Jaap Huweek. En ik ben sinds 1,5 jaar bestuurder aan vrije scholen Zuid-Holland. Dat zijn scholen tussen Den Haag en Oud-Beijerland. Dat zijn 8 scholen met 9 locaties. En die hebben allemaal een schoolteam en een schoolleider. En daarboven zit een heel klein bestuursbureau. En daar ben ik bestuurder van. Renske geeft een mooie biografie ook over haar verleden in het vrije schoolonderwijs. Dat heb ik niet. Dus ik ben eigenlijk overgestapt naar het vrije schoolonderwijs. En dat heeft wel te maken met een podcastonderzoek naar het vrije schoolonderwijs. Dat ik heel erg de schoonheid van het vrije schoolonderwijs ondervond. En toen ben ik vanuit daar overgestapt naar het vrije schoolonderwijs. En een van de scholen die daarvoor wel de aanrichter was, was Waldorf van der Werf. Omdat ik heel mooi vond hoe zij eigenlijk het vrije schoolonderwijs opnieuw aan het uitvinden waren.
En want we zijn een reeks aan het maken waarbij we het al over, precies, we hebben het al gehad over Agora, we hebben het gehad over Montessori. En het is voor een fijn ding voor veel luisteraars om ook even te weten, wat is dat nou, het vrije schoolonderwijs? Want laat ik het even heel zwart-wit neerzetten. Ik kom zelf uit een katholieke onderwijsbubbel. Ik ben opgegroeid in een klein dorp naar een katholieke basisschool, vervolgens een katholieke middelbare school. Vervolgens de katholieke universiteit in Nijmegen, die natuurlijk Radboud werd. Maar dat vrije schoolonderwijs, dat ben ik pas veel later in mijn leven tegengekomen. En daar had ik in eerste instantie denk ik een heel stereotype beeld van. Eigenlijk weten heel veel mensen denk ik niet wat er binnen de muren van een vrije school gebeurt. Maar kan een van jullie, of jullie samen, een beeld schetsen van wat is het vrije schoolonderwijs? Wat zijn daarvan de uitgangspunten?
Hij is gestart samen met een directeur van een sigarenfabriek, geloof ik, de Waldorf. En hij op vraag van die directeur dat hij onderwijs wilde maken voor de kinderen van de arbeiders. Nou, dat was behoorlijk revolutionair. Want vaak kregen die kinderen 100 jaar geleden helemaal geen onderwijs.
In jouw taal zeg je al, ik snap dat vrije. Ik wil even aangeven dat de naam vrije school komt niet dat het vrij is. Hè. De naam komt van staatsvrij. Er is veel vrije scholen, waar Renske het net ook over had, zijn gestart vanuit oude initiatieven. En die wilden staatsvrij zijn. Hè. Die zeiden, het moet in de maatschappij, moet echt het ontwikkelen van kinderen een eigenstandig iets zijn. De politiek heeft daar niet hele grote invloed op. Dus dat zijn staatsvrije scholen. Het is eigenlijk pas de laatste 20 jaar dat die vrije scholen in het bestel zijn gegaan en in besturen zijn gekomen en in bekostiging. Wat je nu in Nederland ziet is dat er weer heel veel ouderwetse vrije scholen, dus particuliere B3 scholen weer ontstaan, omdat er een enorm verlangen is van ouders die dus hun kind volgens de dat staatsvrije, dus dat echte dat de kern van het kind centraal staat. Niet de toetsing, niet de hele vroege selectie, niet de hele leerlingvolgsysteem, maar dat het kind centraal staat. En die ouders, dus waar heel vaak in de pedagogiek gesproken wordt over het kind, ouder en de leerkracht, dat is heel belangrijk. Nou, dat zit verweven in het vrije schoolonderwijs, omdat die scholen vaak ontstaan zijn vanuit oude initiatieven, waardoor die ouders gewoon automatisch een onderdeel zijn van de gemeenschap.
Kijk, inderdaad, dat vrije. Daarom is die term, de naam vrije school, heel misleidend in deze tijd. En daarom stappen steeds meer mensen over op Waldorfonderwijs. Er zijn een aantal pijlers. Dat is hoofd, hart, handen. Nou, dat is makkelijk gezegd. Wat is dat? Dat is dus het, zou je kunnen zeggen, het hoofdwerk, cognitief. Het doewerk met de handen, het uitvoeren. En de verbindende factor is het kunstzinnige. En het kunstzinnige is dat je het onderwijs wat je aanbiedt, dat je dat in een bedding van kunstzinnige werkvormen, uitwerkingen, dat je dat zo aanbiedt. Alles. Al die vakken, daar is dat kunstzinnige in verweven. In de vrije school, in groep 8, klas 6, geef je bijvoorbeeld de geschiedenis over de middeleeuwen. Wat zou je kunnen doen, en wat heel vaak gebeurt, is dat je de kinderen leert kalligraferen. Wat ervaren ze dan? Exemplarisch natuurlijk, een moment. Wat gebeurt er met je als jij aan het kalligraferen gaat? Dan kom je in een... Nou, het vraagt ongelooflijk veel concentratie. Je komt op het gebied van de schoonheid. Van de schoonheid van iets heel kleins maken. En je moet dus heel stil, net zoals toen in die tijd de monniken. Die waren uren en uren bezig om één kleine verluchtiging te realiseren. Alles wordt ervaren. Dus dan ben je het niet alleen in een tijdslijn, gewoon cognitief. Maar je brengt het via het kunstzinnige en dan ook het handelen. Want je moet je concentratie en je handen moeten heel secuur werk doen. Maak je die verbinding tussen al die drie gebieden. Wat is nog een onderdeel? Is het periodeonderwijs. Waarom periodeonderwijs? Nou, wat gebeurt er als je dus de tijd hebt om iedere ochtend, van 9 tot 10:30, ik noem maar wat, 3 of 4 weken lang, je helemaal te kunnen verdiepen, onderdompelen, noem maar wat, de breuken. Alleen maar dat. En hoe doe je dat? Vrije school. Ik denk als mensen vanuit de vrije school luisteren, of misschien wel mensen die op de vrije school hebben gezeten, de breukenperiode in de 4e klas. Ja, dat is pannenkoeken eten en pannenkoeken verdelen. Dus wie neemt morgen pannenkoeken mee? Nou, wat wil je dan? Wil je dan 1/8 of wil je dan 1/4 van de pannenkoek? Ja, natuurlijk. 1/8 kiest iedereen, want de 8 is meer. Nou, zo leer je dus. Dat leerdoel staat gewoon op het bord. Dat is gewoon waar je aan houdt. Dat maakt niet uit vergeleken bij andere vormen van onderwijs. Wij werken ook gewoon met leerdoel. Alleen de werkvormen, de manier waarop je het aan gaat bieden, is dus weer het hoofd, hart, handen.
Mag ik misschien even een groter perspectief bieden, Wim? Ja. Het doel van het vrije schoolonderwijs, dat is echt, daar zit wat mij betreft echt het verschil. Dus het heeft echt heel duidelijk een intentie. En die intentie is dat mens zijn, mens worden, volwassen worden. Dus in het vrije schoolonderwijs, daarom zijn er doorlopende leerlijnen. Daarom is het kleuteronderwijs, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs eigenlijk heel erg aan elkaar gekoppeld. Dus één doorlopende leerlijn, omdat er uit wordt gegaan dat je op jouw manier volwassen in de wereld moet komen te staan. Daartoe is onderwijs. En dus het gaat niet om de toetsen of het gaat niet alleen om de diploma's. Die zijn belangrijk, maar waar het om gaat is dat jij eigenstandig in de wereld kan gaan staan. En daar draagt het onderwijs bij. En wat Renske zegt, en daar heb je kunstzinnig, want daar ontwikkel je in. Er zit veel beweging in. Kleuters spelen enorm veel. Ik ben heel lang kleutermeester geweest in het ontwikkelingsgericht onderwijs. En daar ga je ook heel erg uit van wat zich aandient, dus niet vanuit methodes. Dus daar vind ik het ook wel veel van weg hebben als je het over vernieuwend onderwijs hebt. Maar waar het dus echt om gaat, is dus dat die langere lijn van mens worden. En als je nou aan het eind kijkt, mensen die op de vrije school hebben gezeten, dat is wel grappig, die zijn altijd heel positief. Die kunnen zichzelf presenteren, die weten waar hun talenten liggen. Die staan heel vaak zelfverzekerd in het leven. Die maken heel bewust keuzes. En dan wil ik het niet heel zwart-wit maken, maar wat je dus vaak in het regulier onderwijs kan zien, is dat het dan eigenlijk heel erg opbrengstgericht gaat. Of het gaat over basisvaardigheden, taal en rekenen. En het mooie van het vrije schoolonderwijs, die zeggen, nee, taal en rekenen, die zijn bedoeld om dat jij in de wereld kan staan. Hè? Dus wat Renske net zegt met pannenkoeken, je leert rekenen, omdat je dan de wereld om je heen leert te begrijpen. Dus het doel, er zit echt een hele duidelijke intentie achter, waar in het reguliere onderwijs de bedoeling van het onderwijs heel vaak centraal staat. Dat is hier niet. En daarom is het ook, denk ik, zo'n bubbel die met elkaar goed snapt van waar het echt over gaat in het onderwijs. Dus ik vind het echt één, nou ja, Marie Montessori heeft het natuurlijk ook wel, maar in dat traditionele vernieuwingsonderwijs en dan met name het vrije schoolonderwijs staat die intentie voorop. En wat vraagt het dan van die leerkracht? Ja, een beetje een moeilijk woord misschien, maar ik noem dat intentioneel pedagogisch handelen. Dus vanuit die bedoeling, wat heb ik te doen voor dit kind? En dat kind heeft iets, of in deze klas heeft iets, wat heb ik als leerkracht te doen? Dus niet, hoe kom ik ten opzichte van alle kinderen landelijk zo goed mogelijk door de CITO heen? Nee, er gebeurt iets met het kind, er is iets, wat heeft dit kind nodig? Dus wat je ziet is een enorme betrokkenheid van die leerkracht bij dat kind om die doorlopende leerlijn te verstevigen.
Wij lopen sommige scholen 3 jaar lang met de klas mee, en andere scholen 6 jaar lang. Dat maakt dat je verbinding met die kinderen wel heel diep gaat. Je bent dus een constante factor in hun leven. Je moet aan het werk. Dat is, om in een Engels woord te zeggen, commitment. Je bent een verbinding aangegaan. En dat betekent op het moment dat het dus stroef loopt tussen jou en een kind, wat gewoon gebeurt, dan moet je aan de bel trekken bij je collega's. En zeggen, wil je even samen kijken? Want jouw opdracht is, als ik besluit om 3 jaar lang of 6 jaar lang met deze kinderen voor te gaan, dan zal ik wel iets moeten doen. Dus wat heeft dit kind nodig? En wat heeft dit kind nodig van mij? En wat heb ik nodig als leerkracht om me te kunnen verbinden met dit kind?
Even voor mij vanuit het voortgezet onderwijs, werkt dat in het voortgezet onderwijs gelijksoortig dat docenten langere tijd bij een klas blijven? Want het is natuurlijk, je hebt daar verschillende vakdocenten die hun vak moeten doseren. Daar is het voortgezet onderwijs vaak anders in dan het primair onderwijs. Maar blijft ook een mentor of een klassendocent, of ik weet niet hoe dat heet, in het Waldorf onderwijs. Dat blijft daar ook.
Ja, en als je aan die mensen vraagt, hè, ze dus lang een aantal jaren met een club optrekken, of juist met specifieke kinderen, dan gebeurt er iets anders met je als leerkracht, als mens.
Het middelbaar onderwijs is goed dat je dat aanstipt. Wat ik de kracht vind van het middelbaar onderwijs en het vrije schoolonderwijs is dat eigenlijk alle niveaus zoveel mogelijk bij elkaar zitten. Dus je wordt niet in een shoebak ingedeeld en in een categorie onderdeel. Nee, maar de niveaus zitten bij elkaar. Ook vanuit dat, wat Renske net zegt, dat we worden ook in de maatschappij samen mensen. Dus als je op een volwassen wijze in de wereld moet staan, dan ga je dus niet alleen met zo'n leerkracht en met een groep mee, maar dus ook alle niveaus. En het lukt dus, en dat vind ik dus echt heel knap, en je ziet nu bij alle samenwerkingsverbanden en overal komt het woord inclusief onderwijs weer, hè? Dus minder kinderen naar het speciaal onderwijs, en er moet meer aangeboden worden op een school. Dat zit gewoon in die kern van het vrije schoolonderwijs. Dus op een middelbare school zitten die niveaus door elkaar heen. En jij als leerkracht, hè, jij ontwerpt je onderwijs, want je hebt niet altijd methodes. Nou, het middelbaar onderwijs natuurlijk steeds meer wel. Maar je ontwerpt het onderwijs dat voor al die kinderen een plek is. En dat je dus op ieders niveau, hè, dus veel differentiatie, dus didactisch moet je echt sterk zijn. Je moet die leerlijnen goed op orde hebben. Je moet weten waar je naartoe gaat. Maar dat mens zijn staat centraal. En om goed mens te kunnen zijn of om bewust mens te zijn, heb je die didactiek nodig om dingen te leren. Op Renske school gaan heel veel klassen 1 dag in de week hebben die buitenonderwijs. Niet alleen om buiten te leren, maar ook om te leren wat je buiten ook te doen hebt. Hoe je met elkaar voor die natuur te zorgen hebt. Dus het kijken naar de wereld, het kijken naar het hele, het kind en zijn omgeving staat centraal. En als je het dan over, nou, kijk nu naar politieke partijen, kijk nu naar keuzes die in onze democratie gemaakt worden. Nou, dat vind ik het mooie van het vrije schoolonderwijs. Het is eigenlijk heel mensgericht en met elkaar mensgericht. Dus het is niet een gymnasium is beter of hoger dan het andere. Nee, we zitten allemaal op ons eigen passend niveau en daar krijg je een onderwijsaanbod aan. En dat maakt dat ik er vertrouwen in heb dat, nou ja, subjectificatie noemt Bista dat. Dat is gewoon de kern van dit onderwijs. En dat zit dus 0 tot 21, helemaal verweven. Ook in voorschools, ook in naschools. Het is gewoon heel aandachtig onderwijs. En dat is denk ik die kracht.
Maar vraag dat van zeker een beginnende docent. Want naast deze podcast maak ik inmiddels ook een podcast waarbij ik mijn allereerste mentorklas interview van toen ik 23 was. En waarbij ik ongeveer alles anders deed dan ik het misschien met mijn inmiddels 15, 16 jaar ervaring doe. Vraagt dit type onderwijs van een docent, zeker een beginnende docent, niet heel veel als ik dat ontwerpen en ik moet zicht hebben op die kinderen en ik moet zicht hebben op die lijn waar ze staan. Ik zou daar wel wat angstig van worden als beginnende docent.
Je pak waar jij je enthousiasme al hebt, wat makkelijk gaat. Dat is eigenlijk je beste houvast en dat is de kapstok waaraan je stap voor stap kunt opbouwen. Er is wel een cultuur in vrij schoolland, dat omdat we zo graag zo'n schoonheid willen meedragen en willen overdragen, de aandacht voor de aarde, de materialen, dat de lat heel hoog ligt. En dat is voor jonge leerkrachten, het is sowieso een pittig vak, maar voor jonge leerkrachten, startende leerkrachten binnen de vrije school, die moeten, dat vind ik een voorwaarde, die moeten gecoacht worden. En daar moeten een aantal taken, bijvoorbeeld het organiseren van jaarfeesten, dat zij dat nog niet hoeven. Dat zij mogen meelopen aan de hand. Dat er altijd iemand in de zijlijn is die met hun meekijkt en een stukje draagt.
Ja, ik wil er even echt een ander perspectief tegen aanzetten. Want ik word ook een beetje moedeloos wat Renske zegt. Wat ik zie, is dat er steeds meer leerkrachten uit het regulier onderwijs overstappen naar het vrije schoolonderwijs, omdat het over het hele kind gaat. Wat ik zie bij studenten die, tuurlijk moet je leren, maar dat moet je op elke school. De kern waarom mensen vaak met kinderen aan de slag gaan of in het onderwijs willen werken, is omdat ze voor die brede ontwikkeling van die kinderen willen gaan en niet een methodeslaaf willen worden. En dat zit er in de kern in. Dus je gaat echt met die groep, je kijkt naar het kind wat er nodig is. Ja, en dat vraagt meesterschap. Dus het is geen 9-to-5 job in de zin van je slaat elke dag weer een nieuwe bladzijde van je methode open en dan doe je het goed. Hè? Nee, het gaat dus echt over wat heb jij te doen voor die kinderen. Dus je moet zelf je onderwijs ontwerpen. Mm-hmm. En als je dan ook nog verhalen moet vertellen, als je op een vrije school kijkt, zie je bijvoorbeeld geen digiborden, maar zie je ouderwetse borden waar hele mooie tekeningen vaak bij die verhalen staan. Dus het is heel aandachtig. Dat vraagt veel voorbereiding. Dat vraagt ook veel meesterschap. Maar wat ik zie is dat mensen daar willen werken, omdat je wordt aangesproken op dat meesterschap. Hè? Dus je hoort heel vaak, geef de regie terug aan de leerkracht. Nou, dat is hier. En ja, dat betekent dus ook dat je regie hebt. En als je regie hebt, moet je dus ook wat doen. Dus ik wil even dat zware beeld van Renske even weerleggen in de zin dat het echt gaat over in essentie leraar zijn.
Dat is ook zo, maar dit is dus wat ik ervaren heb in die 22 jaar. Van startende leerkrachten die zo graag willen, dat beaam ik. De mensen zijn heel blij, worden heel blij van vrij schoolonderwijs als ze er binnen stappen. Maar omdat er geen methodes zijn, over het algemeen, sommige vrije scholen gebruiken wel methodes, maakt een startende leerkracht heel onzeker. En die onzekerheid, die speelt echt een rol. Maar er komt in de vrije school gewoon een tandje bij.
Ik vind dat elke startende leerkracht, iedereen die van een leraaropleiding komt, zeker als je wat jonger bent, dan heb je gewoon nog stappen te maken. Dus die inductiefase, die eerste 5 jaar dat je start, moet je gewoon goed begeleid worden. Of je aan het vrije schoolonderwijs, het regulier onderwijs, het voortgezet onderwijs werkt. Dat hebben we gewoon in het onderwijs met elkaar te organiseren, punt. Ik heb 17 jaar aan de leraaropleiding gewerkt en daar kwam de vrije school vanuit Zeist over naar de Hogeschool Leiden. Dus die is erbij gekomen. Ja. Ik ga een beetje kort door de bocht, maar ik vond wel dat ze een beetje in hun eigen bubbel bleven. Dus het bleef wel echt een vrije school, Pabo, heel erg gericht op het vrije school. Ja. En waren niet echt toegankelijk, want we waren samen faculteit. Dat heeft nog wel een poosje geduurd voordat het wat opener was. Dus, maar ik heb me altijd wel verbaasd waarom die studenten zo ontzettend tevreden en enthousiast waren. Dus ik zat wel altijd in de keuken te kijken, wat doen zij nou? Ja. En tegelijkertijd vond ik het als buitenstaander ook niet toegankelijk. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, zeker. En dat is dus, dan komen we eigenlijk wel meteen bij over misschien de toekomst van de vrije school. Wat ik gemerkt heb in al die jaren, ik heb ook heel veel jaren dat ik iedere zomer, de zomerweek, meedeed als cursist. En daar waren mijn eerste jaren wel met de ervaring van dat mensen uitspraken van nou, dat vinden wij niet des vrije schools. Dus tegen elkaar en heel inderdaad in een bubbel of ja, een soort in beton gegoten. En dat vond ik toen, weet ik nog wel, behoorlijk shocking. Dat ik denk, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van dokter Steiner. Ik denk dat het een bekend mechanisme is, niet alleen van de vrije school, maar überhaupt alles wat tot instituut verheven wordt. Dan komt angst. We moeten de controle houden op de identiteit. Dus als je dat als buitenstaander dus ervaart of ervaren hebt, ik vind dat niet zo vreemd.
Nee, nou, het laatste jaar heb ik een onderzoek gedaan vanuit het lectoraat over waarom de vrije school in de pedagogiek eigenlijk heel inclusief is. Hè? Want als je naar de kracht van het vrije schoolonderwijs kijkt, is het heel inclusief. Het is breed voor het onderwijs. Het hele kind wordt gezien. Ja. Dat is heel mooi in essentie. Ja. En dan, nou, nu 100 jaar later, hoe kan het dan dat het toch in een bubbel zit? En of zo jij zegt van in vastgevormde of in vormen vastzetgeroest of gestold. Ja. Ja. En dat is ook de vraag die ik toen onderzocht heb en waarvan ik besloten heb om in het vrije schoolonderwijs te gaan. Omdat ik denk dat het brede onderwijs echt iets kan leren van het breedvormende onderwijs. Als je kijkt naar veel beleidsstukken, als je kijkt naar veel gidsen van scholen, hè, dan kom je heel vaak Bista tegen. Nou, als ergens Bista en subjectivering in het onderwijs zit, als ergens het mens zijn verankerd zit in het onderwijs, als ergens het echt over dat kind gaat, hè, dan zit dat in de kern echt in het vrije schoolonderwijs.
Ja.
Daar zit echt een enorme kracht. En er zit ook een keerzijde aan die Renske net zegt. Maar het heeft echt twee kanten. En ik zou het ook leuk vinden als de positieve kant benoemd wordt. Wat wel kenmerkend is voor het vrije schoolonderwijs is dat het wel heel erg jaarklassensysteem is. Dus je hebt echt, omdat je uitgaat van die ontwikkelingslijn van kinderen in leeftijdsgebieden en die leerkracht ook nog vaak meegaat. Nou, daar heb ik wel eens kritiek op. Ik vind dat soms wel eens heel in die oude vormen. Het goede kant is dat je met elkaar samen verder gaat. Jij hebt het net over Agora en je hebt andere onderwijsvormen waarvan ik denk van nou, daar zou het vrije schoolonderwijs wel veel van kunnen leren. Zou je ook op andere manieren, zeg maar, die ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren, maar ook andere vormen kunnen doen. Dus het zit nog wel heel erg aan die leerkracht vast. Dat is ook ergens heel fijn, dat is ook ergens heel bewust. Maar ik zie meer creatieve mogelijkheden dan het traditionele in de klas. En dat gun ik het vrije schoolonderwijs wel. Dus ik heb bijvoorbeeld al mijn schoolleiders ook meegenomen naar bijvoorbeeld een Agora-school, naar andere plekken, om ook te kijken wat daar gebeurt. En dan de vraag te stellen van niet het is goed, maar wat heb je hiervan te leren? Wat kan je in je eigen onderwijs doen? Dus er is echt wel, ik denk dat er veel wederzijdse verstuiving zou kunnen zijn als het gaat over die opdracht en hoe heb je dat dan in te richten.
Merk ik in ieder geval, dat had ik in de vorige gesprekken ook, ook in het reguliere onderwijs. Ik werk op een hele reguliere school. Als je kijkt naar de labels die aan onze school hangen en toch zie je vanuit Montessori of vanuit Agora of Kunstkapskolander, er wordt ook op reguliere scholen wel gekeken weer over de grens bij andere onderwijstypen. Dus volgens mij wordt er ook echt wel over de grenzen heen gekeken.
Het is niet zo de cultuur van de vrije school. Dat begint nu.
Nee. Nee, het is er niet.
Traditie van dit houden we zo. Dat heeft ook te maken dat het een zeer doorwrochte mensvisie, pedagogische visie is die zo, die staat als een huis. Dus hoe dan?
Dat is goed. Dat is echt goed.
Ik ga niet met golven mee.
Met hypes mee, hè? Dus waar jij het over hebt, dat zie ik ook wel in regulier onderwijs. Er komen de 21st century skills, die moeten er dan ineens allemaal in. Die zijn niet verbonden met de rest. Hè? En nu, ik zag gisteren op het journaal ergens dat mobieltjes ook in het basisonderwijs overal verboden gaan worden of zo. En als je naar dat soort vraagstukken kijkt, dan is het vrije schoolonderwijs gewoon heel koersvast. Hè? Bij ons gaat het over aandachtige betrokkenheid. Dus die telefoons die waren er al niet en het is niet eens een issue. Hè? Die schermen zijn er niet. De inspecteur was laatst op een van onze scholen en die was mee gaan eten bij de kinderen. En die zei aan het eind van de dag, ik heb zo'n heerlijke, aandachtige dag gehad in die klas. Dus dat is heel koersvast. De keerzijde is dat koersvast is. Dus het mag wel eens wat wereldwijzer worden. Maar die pedagogische opdracht, dat is echt die kracht, die blijft centraal staan.
Ja, en ik hoorde Renske straks zeggen hè, dat tussen scholen, binnen de vrije scholen, onderling nog wel eens geroepen wordt, wat is wel of niet des vrije schools? Over wat voor dingen is er dan discussie binnen het vrije schoolonderwijs? Van ja, wat hoort er dan wel of niet bij?
Ik noem maar huiswerk. Een discussie van, nou, maar je benadert de kinderen dan wel veel te cognitief, hoor. Ik vind het echt niet des vrije schools. En dat is wel echt wel aan het veranderen, want kijk, wat dan vanuit de buitenwereld ervaren wordt, het is een bubbel. Onder elkaar zit ook bubbels. Onze vrije school is net meer antroposofisch dan de ander. Dat zit daarin, hoor. Dat zit daar. Ja.
Een hele serie gemaakt over het vrije schoolonderwijs. Een podcastserie is allemaal verschillende scholen. En dat was de meeste kritiek. Hè? Dus ook over Waldorf van der Werf kreeg ik dan te horen. Ja, ze zeggen wel, hè, maar ze zijn niet een echte vrije school. Hè? Want ze vieren niet alle. Hè? En Dan krijg je dus heel erg ook, wat is dan een echte vrije school? Of wie is dan echt antroposofisch? Dus er zijn ook ergens meetlatten die ik nog steeds niet ondervonden heb.
De onuitgesproken wetten. Ja, die zijn er.
Ja. En dat vind ik wel de afstotende kant van het vrije schoolonderwijs. Hè. Dus het blijkt een morele onderstroom ergens die niet altijd zichtbaar is. Die mag wel eens opgeschud worden. Dus,
het is ook de moeite waard om de 2 podcasts met Christophe Wiegert te beluisteren. Nou, die heeft wel de knuppel in het hoenderhok gegooid. En ik had zoiets, yes. Waar hij het ook duidelijk heeft over verwoorden tot vorm. Er moet een seizoentafel, er moet een boerderijtafel in klas 3, er moet... Ja, hoezo?
En dan ben ik misschien even heel gemeen, maar lijkt het vrije schoolonderwijs, als ik dit zo hoor, dan niet soms veel meer ook op reformatorische scholen, hervormde scholen, eigenlijk een bijna religieuze vorm van het onderwijs inrichten dan... waar ik eerst hoorde over kunstzinnigheid en zo. Het lijkt bijna religieus als ik dit soort discussies hoor.
Het heeft te maken met eerbied voor het leven, voor dat wat er is. Voor het verbonden zijn met een groter geheel. En verbonden zijn met de wereld. Dat is dan. Dus je gaat eigenlijk naar de essentie van wat is religie eigenlijk? En dan klopt het wat je zegt. Maar het is omdat, dat zie je vaak, wat ik aan het begin zei. Er is een ideaal. Mensen zijn helemaal bevlogen. En dan wordt het langzamerhand, en dat is mensen eigen, denk ik, dan worden dingen in beton gegoten. En dan wordt er gezegd, wij doen het zo en het hoort zo, want dat hebben we altijd zo gedaan. Nou, dat is een zwaktebod. Daar zit geen groei meer in. Daar zit geen ruimte meer in. Nee, dus
ik het een beetje anders tegenaan. Renske noemde het Christophe Wiegert. Christophe Wiegert is gepassioneerd ook iemand die hele lange tijd een hele belangrijke rol in het vrije schoolonderwijs heeft gespeeld. En wat mij betreft heeft hij namelijk de vraag neergelegd over die vormen. En dat vind ik goed aan het vrije schoolonderwijs. Als we nu op een school waren geweest, had je gezien dat de hele teams zijn veel eerder op school. Niet om voor te bereiden of om koffie te drinken. Maar die zijn heel vaak heel aandachtig ook bezig met wat is onze opdracht, wat hebben we te doen. Er wordt veel gestudeerd, er worden veel samen boeken gelezen. Waar op heel veel andere scholen wel eens, waar ik denk van ja god, daar is eigenlijk weinig inspiratie. Op vrije scholen wordt dat heel vaak ter discussie gesteld. En hoe ik dan een Christophe Wiegert, die gooit dan die vraag op. Hè, zijn we niet in die vormen gestold? En die durft misschien wel tegen een aantal, tegen de stroom in te zwemmen of te roeien. Maar wat mij betreft stelt hij gewoon weer die professionele vraag ter discussie. Ja. Dus ik snap je vergelijking met religieus onderwijs waarbij het heel erg vaststaat. En er zijn ook mensen die het heel erg vastzetten. Wat ik er mooi aan vind is dat het niet altijd vaststaat, maar dat het bevraagbaar is en studeerbaar is. Dus je ziet een enorme, ook bij lezingen, als er boeken zijn, als er nieuwe publicaties zijn. De gemiddelde leerkracht is over het algemeen heel goed op de hoogte. Hè? Die leest, die luistert. Hè? Dus voordat je een beeld krijgt dat het een zwarte kousengemeenschap is, zie ik dus ook een enorme lerende gemeenschap die echt zijn waarde heeft en de waarde doorbrengt weer naar die kinderen.
Renske, jij hebt de laatste jaren bij Waldorf aan de Werf gewerkt, een nieuwe vrije school. En sommige scholen bestaan natuurlijk al tientallen jaren. En waarin is deze school dan anders? Maakt hij misschien andere keuzes dan andere scholen ook binnen het vrije schoolonderwijs?
Hoe is het anders? is dat bij alles de vraag gesteld wordt, in hoeverre kan ik als kind van moslimouders, als een kind van Surinaamse ouders, als een kind in een rolstoel, in hoeverre kan ik mijzelf als mens herkennen in dat wat ik om me heen zie. En omdat de vrije school dus heel beeldend is, is dus alle posters, tekeningen, poppetjes op de seizoentafel, alles wordt uitgebeeld. De verhalen die verteld worden. In hoeverre kan ik mij herkennen in, oh ja, dat gaat over mij. En wat nu in wakker aan het worden is, in de vrije school in ieder geval, ik weet niet hoe het in andere scholen zit, is van om met die ogen te kijken. Het jaarfeest wat je viert. In hoeverre is dit inclusief? Biedt het een uitnodiging dat iedereen zich welkom zou kunnen voelen?
Wat doe je dan anders? Even om het concreet te maken.
Nou,
om te begrijpen wat je zegt. Maar...
Om een voorbeeld. Ik stuur altijd, ieder jaar, de laatste week van de zomervakantie, naar ieder kind van de klas een kaart. Met welkom in je nieuwe klas. Ik vind het fijn om je weer te zien. Groeten van juf Renske. Dus, kaart voor mijn nieuwe kinderen. In de Waldorfschool. Ik ben op de studieweek, in de zomerweek. Daar staat ook een boek, grote boekhandel. Prachtig, prachtige boeken. Ik denk, goh, ik ga kaarten kijken. Ik kijk nu dus met deze ogen. Omdat ik me nu heel erg bewust, op dat moment bewust was van... Oké, een kaart waarin ieder kind zich welkom kan voelen. Ik kon geen enkele nul kaarten vinden... waarin een kind stond... met een donker toetje. Niks. Geen kabouter. Met een donker gezichtje. Geen elfje. Geen engeltje. Niet. Dat vond ik een shock. Dus dat is wat we 3 jaar lang gedaan hebben. Is om te kijken welke verhalen vertellen we. Wat komt daar aan bod? Dus het is een heel... Ja, we zijn heel hard aan het werk gegaan over de verhalen. De beelden. Hoe kleed je een seizoentafel aan?
En Jan-Jaap, speelt deze inclusiviteitsdiscussie ook in jouw scholen? Zijn die ook zo bewust aan het kijken?
Ja, dat is ook dat onderzoek wat ik gedaan heb, ging over waarom is die pedagogiek zo inclusief, maar die scholen qua populatie exclusief. Wat ik op mijn scholen zie, is dat er heel... als je over dat volwassen zijn, over dat mensbeeld nadenkt en je gaat opnieuw een school... starten, dan ga je dat opnieuw ontwerpen. Dan kijk je nog steeds vanuit die leerlijnen. Je kijkt nog steeds naar die pedagogische opdracht die je hebt. Alleen je kijkt dus naar vormen die daarbij passen. Dus een school bij mij heeft bijvoorbeeld een aantal van die traditionele feesten helemaal niet opnieuw ingericht. Maar die zijn andere feesten gaan vieren van de bewoners uit de wijk. Je hebt nog steeds jaarfeesten die je viert, nog steeds aandachtig de verandering van seizoenen, of je hebt verhalen. Maar pak je nou altijd hetzelfde verhaal van dezelfde sprookjes, of zou je een verhaal uit het hindoeïsme kunnen pakken, of uit de islam? Nou, wat ik bij mij op mijn scholen zie, is dat dan het laatste heel erg gebeurt. Wil je inclusief onderwijs, dus niet alleen didactisch, differentiëren, dan gaat het dus ook over culturele achtergronden. Dus, en daar zit bij ons echt het verschil. Dus we kijken nog steeds naar het mens zijn, alleen wat vraagt dat mens zijn nu? Dat vraagt gewoon iets anders met de veranderende samenstelling van gemeentes. Nou, we hebben ook scholen waar dan bijvoorbeeld rondom vluchtelingen in de buurt zijn gekomen. Nou, hoe hebben we ons daartoe te verhouden en wat kunnen we daaraan bijdragen? Een lastige, wat ik zelf vind, is dat het heel talig is, het vrije schoolonderwijs. Dus dat er wordt veel met de handen geschreven, er wordt ook veel gelezen. Dus die taalontwikkeling, ja, dat helpt ook voor kinderen die minder het Nederlands als moedertaal hebben. Dus dat geeft een enorme impuls. Het is wel talig. Ik heb met mijn eigen kind, die zwaar dyslectisch is, wel op een vrije school gekeken. Nou, die wist niet hoe gauw die eruit moest rennen. Want die had zoiets, ik moest alles met mijn pen en schrijven en zo. Ik voel me daar helemaal niet thuis. Dus waar waar wij heel erg naar op zoek zijn, is een goede balans in culturele afspiegeling en dat vertalen naar het onderwijsaanbod. En dat kan, want je hebt geen methodes, dus je kan zelf je materialen, je verhalen, precies, je tekeningen, precies, je inrichting van het gebouw. Als je op traditionele scholen komt, zie je vaak een Mariabeeld als je binnenkomt. Nou ja, daar sluit je ook een groep mee uit. Hoe zorgen we dat dat mensen worden met elkaar ook echt voor iedereen er is. Ja. En dat vind ik een hele relevante vraag. En dat is ook lastig, ga ik je eerlijk vertellen. Net zo complex als het in de wereld buiten nu is.
Precies.
Is het natuurlijk ook in de school complex, ja.
Ja. Maar het is een work in progress. Het is dus een onderzoek. Ja, daar moet je in durven te bewegen. En je komt lastige dingen tegen. En ook in het team. En om dan dus rond de tafel met elkaar te zitten en ook echt in je team kwetsbaar op te durven stellen hoe jij naar iets kijkt en wat jij zou willen. Nou, dat betekent dus dat je het achterste van je tong moet durven laten zien. Dat is heel spannend.
Ja, maar het vrije schoolonderwijs bestaat dus 100 jaar en er gebeurt nu van alles. Als ik nou over 10 jaar weer met jullie om tafel zou gaan zitten, wat is er dan veranderd? Waar staat het vrije schoolonderwijs of het Waldorfonderwijs dan, Janja?
Ja, vind ik ook een leuke vraag. Wat ik in mijn stichting zie is dat de komende jaren gaan er veel, ook mensen met pensioen, dus er zal ook een nieuwe instroom komen. Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. En ik denk dat die kern van die pedagogische opdracht die zo sterk is, dat die er nog steeds is. Ik denk wel dat de veranderende maatschappij om ons heen ook om andere didactische antwoorden gaat vragen. Dus ik denk dat leerkrachten, nu is er veel aandacht voor die pedagogiek, echt voor dat kind. En wat je ziet is doordat er steeds meer ook verschil in klassen zijn, dat veel vraagt van die didactische vaardigheden. Ik hoop dat die scholen in die zin opener zijn. Daar is Wolde van der Werf, die is in Amsterdam-Noord terechtgekomen en die hebben bedacht van ja, we willen echt een school zijn voor de wijk, voor de buurt. Ik hoop dat wel echt navolging krijgt. En ik hoop echt dat het vermengt in de rijkdom die we op dit moment in onze maatschappij hebben. En dat het echt een onderdeel is van hoe we jeugd verder brengen. En voor het hele onderwijs hoop ik dat we dan een beetje af zijn van die enorme prestatiedruk, die vroege selectie. Ja, en ik denk dat het vrije schoolonderwijs, als dat een beetje meer uit zijn bubbel durft moedig te zijn, zoals Renske net zei, dat daar heel veel van te leren valt. Je ziet de beweging Levend Onderwijs, de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zoveel initiatieven in Nederland die tegen het huidige VVD-beleid eigenlijk zeggen van het moet echt weer over die ontwikkeling van kinderen gaan. Nou, ik hoop dat over een jaar of 10, 15 dat wel echt doorgezet heeft, dat we kansenongelijkheid vanuit het onderwijs echt op een andere manier weten te beteugelen dan op dit moment eigenlijk die kansenongelijkheid door ons systeem te versterken. En ik denk dat de pedagogische opdracht van het vrije schoolonderwijs daar een hele belangrijke rol kan spelen. Als ze het aandurven om zich ook meer te verbinden met die omgeving.
Kijk, weet je, de vraag over hoe de toekomst van de vrije school zal zijn. Ja, hoe zal de toekomst van het onderwijs in Nederland zijn? Dat is eigenlijk meer de vraag. Want als wij als scholen meer ruimte zouden krijgen om ons eigen onderwijs in te richten, dan floreert iedereen. Mm-hmm. En dus inderdaad, als er geen toetsingcultuur is, alsjeblieft, stond weer in de krant. Dus ik denk dat dat meer de vraag is, dat het gewoon over het algemeen het onderwijs in Nederland... geef ons alsjeblieft lucht als leerkrachten.
Wietse stelt bijna altijd de vraag, goh, als jij minister van Onderwijs was, wat zou je dan doen? Maar ik heb volgens mij al eigenlijk twee pleidooien gehoord wat de volgende minister van Onderwijs vrij snel op zou moeten pakken en zou moeten gaan doen. En dan ga ik jullie heel ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. Ik heb een veel rijker beeld gekregen. Ik begon al met, ik heb vanuit mijn bubbel hoe ik ben opgevoed in het onderwijs, had ik niet zo'n heel scherp beeld. Ik heb een veel helderder beeld gekregen van wat het vrije schoolonderwijs inhoudt. En ik hoop de luisteraar ook. En dank jullie wel voor jullie tijd.
Oké, okay, ja, jullie ook. Succes.
Jullie ook. Ja. En succes, hè?
Ja, nogmaals dank voor jullie bijdrage. En ook luisteraar, bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Vond je ons leuk? Vond je deze aflevering interessant? Deel hem met je netwerk. Geef ook een recensie in Spotify, in je podcast-app, Apple Podcast. En je kunt je mening achterlaten. En dat betekent dat meer mensen deze podcast gaan vinden, want dan komen wij hoger in allerlei suggestielijstjes. Dus dankjewel en tot de volgende keer. Dat zal zijn begin 2024. En dan gaan wij, sluit mooi aan bij de aflevering van vandaag, naar de bedoeling van het onderwijs. Wat is de bedoeling? Waarvoor hebben wij onderwijs? En we gaan proberen vanuit meerdere perspectieven, drie perspectieven, dat onderwerp aan te vliegen en eens te kijken van ja, maar waarvoor is het onderwijs nou? Heel graag tot begin 2024.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl